Welkom bij de eerste podcast van 2024 van de Public Affairs Academie. We gaan weer een mooi jaar in met formatie van een nieuw kabinet, de nacht van de lobbyist, de Europese verkiezingen. Het zijn maar enkele hoogtepunten. Maar we beginnen dit jaar met een mooi interview met Michael Rutgers, oud-directeur van het Longfonds en oud-voorzitter van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. We kijken terug. Wat vindt hij nou zijn belangrijkste successen? En we kijken vooruit. Hoe kijkt hij naar preventieleefstijl dit jaar? Michael, van harte welkom. Michael Rutgers. In oktober heb jij afscheid genomen. En dan is het ook altijd een mooi moment voor reflectie. Dus fijn dat je hier bent.
Ja, leuk.
Want volgens mij draai je al heel lang mee. Dat is één. Hoe lang heb je bij het Longfonds gezeten?
Bijna 18 jaar.
18 jaar. Op een dossier als roken, wat politiek gezien best wel spannend is. Zeker veel emotie oproept. Nu weer een hele nieuwe setting, politiek gezien, leek het me leuk om met jou eens terug te kijken en vooruit te kijken. Hoe kijk je terug op 18 jaar ook in de politiek functioneren? Want als directeur Longfonds doe je dat ook.
Ja, weet je, toen ik daar kwam bij Longfonds, was Longfonds één keer per jaar in de publieke belangstelling. Dat was namelijk de week voor de collecte. Dan kocht je als het ware tijd bij de Telegraaf voor een onderwerp en dat was het dan. En mijn communicatiecollega die vertelde het laatste half jaar dat zij bij ons gewerkt heeft, dat ik 220 keer in het nieuws was geweest in een half jaar. Dus het verschil tussen het eerste jaar dat ik begon en het laatste jaar dat ik er zat, was qua publiciteit en qua impact en qua publiek profiel enorm. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke rol is van een directeur in zo'n club. Dat je de issues helder krijgt en dat je de issues op tafel krijgt en dat je de publieke opinie probeert te beïnvloeden, zodat je de politiek kunt beïnvloeden. En dat was in het begin natuurlijk helemaal niet aan de orde. Dus we zijn heel erg gaan werken aan het beïnvloeden van het publieke debat over de thema's die wij belangrijk vonden. Roken, gezonde buitenlucht, aspecten van de zorg, noem maar op. Ook gezonde binnenlucht. Er zijn al een aantal thema's die wij van oudsher omarmen. En daar zijn we publieke opinie op gaan beïnvloeden. En ja, mijn ervaring is eigenlijk, pas als je dat doet, dan kan je de politiek meekrijgen. Het is niet zo dat je met een willekeurig plan naar de politiek kan stappen en zeggen van, nou, dit moet nu, want wij vinden het. Je moet, als je naar de politiek wilt stappen, de Kamerleden of de bewindslieden, dan moet je met een verhaal komen dat klopt en dat past en dat in de maatschappij ook steun vindt. Ik herinner me heel levendig het verhaal rondom de rookvrije schoolterreinen. Wij waren als Longfonds daar verantwoordelijk voor binnen die alliantie met Hartstichting KWF en al die andere partijen. En het was zo dat wij iets van 23% van de schoolterreinen rookvrij hadden gekregen op basis van vrijwilligheid. Dus gewoon lobby naar die scholen toe.
Ja.
En met dat verhaal gingen we naar Marten van Rijn, die toen het dossier net overgenomen had van Edith Schippers. En zei, ja, wij willen graag dat het nu overal wettelijk verplicht wordt. Hij zei, ja, ik wil dat wel, maar er is geen politiek draagvlak voor. Nee, dat was ook geen maatschappelijk draagvlak voor, want niemand wilde dat toen, behalve die 23%. Toen zijn we verder gaan werken, ook met al die partijen. En toen waren we op een gegeven moment letterlijk op 51% van de schoolterreinen waren toen rookvrij. En toen zijn we weer naar Van Rijn gegaan en hebben gezegd, ja, 51% heeft het zelf gedaan, kunnen we nu niet die volgende stap zetten. Ik weet niet of jij daar zelf bij betrokken was, maar
nee.
In ieder geval, en toen heeft hij letterlijk, omdat die uitkomst duidelijk was, 51%, heeft hij die wet gemaakt, voorgesteld en erdoor gekregen dat alle schoolterreinen rookvrij moesten zijn. Dus dat heb ik daar heel erg van geleerd, dat je de publieke opinie mee moet krijgen, dat het publiek moet het vinden, dan gaat de politiek pas mee.
En hoe meet je dat dan? Want je zegt eigenlijk is het ook een lobby naar individuele scholen in dit geval. Maar hoe weet je of je dat publieke debat...
Marktonderzoek.
Gaat het echt...
Vraag het gewoon.
Ja.
Wat vindt de Nederlander daarvan? Zeg maar de moderne Maurice de Hond. Je hebt een panel van 1200 mensen die representatief zijn voor het hele publieke domein. En je vraagt ze, hoe kijken ze er nu tegenaan? Als ze dan tegenaan kijken, nu is het bijvoorbeeld, ik geloof dat 85% van de rokers zelf willen hun kinderen niet gaan roken, of 90%. Ja, daar kan je iets mee. Daar kan je ook iets mee naar de politiek. Dus dat is wel heel belangrijk, dat je eerst de publieke opinie moet beïnvloeden en dan naar de politiek kan. Het is niet andersom.
Heb je wel eens ervaren dat je wel die route hebt gelopen en waarvan je achteraf zei, hadden wij misschien niet zo moeten doen?
Oh ja, die verkeer.
Kun je een voorbeeld?
We wisten dat eigenlijk niet in het begin dat het zo was. We gingen gewoon naar de Kamerleden en zeiden van, kun je nu alle diesels afschaffen? Uit de binnensteden bijvoorbeeld. Ja, dat kan je wel willen, maar dat vond niemand verder. Ja, 10% van de bevolking of zo. Dus dan, dat is een kansloze missie. Dus ja, we hebben het diverse keren niet goed gedaan. Normen voor de kwaliteit van de binnenlucht in gebouwen. Niemand geïnteresseerd. Maar wij kwamen erbij bij een Kamerlid en probeerden dan het Kamerlid een motie te laten indienen. Werkte gewoon niet. Het Schone Luchtakkoord bijvoorbeeld, dat is wel met de publieke opinie, met een goede motie, met een toevalligheid dat een Kamerlid staatssecretaris werd, is dat Schone Luchtakkoord er gekomen. Dat hebben wij gedaan. Met hulp natuurlijk, door meningen op te halen van mensen en die meningen aan de Kamerleden te laten zien op een scherm op het Binnenhof. En die gingen gewoon om. En toen was die motie er. Het was onze petitie was er, die motie was er. En toen was het Schone Luchtakkoord. Dat is wel, zo werkt het wel. Maar ik heb ook diverse keren daar gestaan voor de luchtkwaliteit in scholen.
Nou, ja.
Prachtig plan, maar er was gewoon geen steun voor.
Na corona,
maar daarvoor niet.
Nee,
meten van de luchtkwaliteit in scholen. Maatregelen doorvoeren voor gezondere lucht in scholen, dus ventilatiesystemen schoonmaken, al dat soort dingen zijn we voor op pad gegaan. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat je eerst de publieke opinie mee moet hebben. Als je dat kunt aantonen, dan kun je naar de politiek en dan kan je hopen dat je het voor elkaar krijgt.
En kies je dan ervoor om dat vooral zelf te agenderen? Of ga je dan in coalitie? Want waar ziet jij de kracht?
Met de Rookvrij en met de Gezonde Generatie, van de samenwerkende gezondheidsfondsen, is de kracht ligt in de aantallen, in de omvang van de coalitie die gesmeed is om een aantal issues voor elkaar te krijgen. Rookvrij is in 2014 heel letterlijk bedacht dat we niet moesten doorzeuren over dat zij niet moesten roken. Dat debat viel meteen uit elkaar. Je bent erbij geweest. Het was altijd de voor's en de tegens en dan was het klaar. En toen we daar bedacht hebben met z'n allen dat wij allemaal voor waren dat kinderen van 12, 13 jaar niet moesten gaan roken. Ook rokers vonden dat niet. Ook ouders van kinderen die zelf rookten wilden niet dat hun kinderen gingen roken. Daar was meteen 60-70% of 80% later van de bevolking stond daarachter. Dat heeft eigenlijk dat hele debat veranderd. Dus het is ook wel de keuze van hoe je zo'n thema neerzet. Dat je de angel uit die controverse kan halen, die angel uit die tweedeling kunt halen. En dat is de kern van het succes van Rookvrij geweest. Dat je een ander verhaal hebt neergelegd. Niet van je moet stoppen met roken, want het is slecht voor je. Maar we zijn er allemaal voor dat kinderen niet gaan roken. Dat heeft het hem gedaan.
En dan helpt het ook dat je daar nog een grote coalitie achter hebt.
Ja, op een gegeven moment zaten 170 partijen in de Alliantie Nederland Rookvrij. 170, hè, dat is echt heel veel. Iedereen was erbij.
Ja
dat maakt natuurlijk echt uit.
Ja.
En we hadden, denk ook wel op een bepaald moment de politieke wind wel mee. Voor 2010 was dat niet zo. En daarna begon het te bewegen. Dus ja, ik denk dat er voor 2010 lagen alle relaties, opinies, meningen lagen vast rondom roken. Met het verdwijnen van Steve Oro en het ontwikkelen van de alliantie, die veel losmaziger was dan een organisatie, dat is geen stichting, maar dat was een samenwerkingsverband. Dat is denk ik samenwerkingsverband om één thema, kinderen moeten niet gaan roken. Dat is denk ik heel effectief geweest. En ook veel groter geworden dan Stivo ooit had kunnen zijn.
Ja.
Dat was best lastig dat Stivo opgegeven moest worden. Maar het was wel voor het succes noodzakelijk om het open te gooien en meer partijen er achter diezelfde richting te krijgen.
Ja, en met een ander frame, dat hoor ik je ook.
Heel ander frame.
Ja. En Je zei al de afgelopen 18 jaar, je hebt heel veel kabinetten meegemaakt. Wat valt je nou als je terugkijkt op uit in het Haagse? Waar ben je tevreden over, maar waar ben je eigenlijk permanent teleurgesteld in?
Nou, ik ben wel eens benaderd om daar zelf een rol te spelen in de Kamer. Ik heb wel eens op een van die lijstjes gestaan. En van die voorlijstjes voor kandidaat voor de Tweede Kamer. En ik heb altijd gedacht dat je effectiever kon zijn, dat ik effectiever kon zijn in de rol waarin ik zat. Vanuit een opdracht, vanuit een organisatie met een achterban die op thema, op inhoud georganiseerd is, dacht ik altijd, kon ik effectiever zijn dan in de Tweede
zelf.
Kamer, waar toch wel een slangenkuil is van rondom het proces en niet rondom de inhoud. Je moet ook echt wel kunnen jokken en dat vond ik altijd heel moeilijk. Dus ik dacht altijd, ik ben daar te eerlijk voor en te oprecht voor om daar te kunnen slagen. Dus ik heb dat niet gedaan. Maar ik vond het altijd wel interessant om te kijken of ik mensen mee kon krijgen in dat oprechte verhaal vanuit die maatschappelijke opdracht die wij bij Longfonds hadden. En bij de Alliantie Nederland Rookvrij ook. Ik weet niet of het altijd even effectief is wat daar gebeurt. En
zit daar dan ook je teleurstelling?
Nou, ik ben echt wel teleurgesteld geweest in bepaalde bewindspersonen. Dat ze ook letterlijk zeiden van ja, ik vind het zelf wel, maar er is geen politieke ruimte. Ik ga geen namen noemen, maar met de diverse ministers van WWS heb ik natuurlijk al die jaren gesprekken gehad. Ik heb er denk ik vijf gekend, of zes. Ministers en staatssecretarissen. Ja. En ik heb nog wel eens voor Ab Klink het boekje De Laatste Roker meegenomen. Dat was een fantastisch gesprek had ik met die man. Dat is echt een filosoof, maar hij kon niks. Hij kon niks bereiken op dat terrein van roken, omdat er zoveel controverse was. En dat leek me ernstig frustrerend.
Ja.
Voor hem en dat was ook frustrerend voor ons.
Ja.
En een andere bewindspersoon was zo tegen het roken dat ze zelfs het hele dossier naar de staatssecretaris hebben overgeheven, omdat het helemaal niet ging tussen het veld en haar. Ja, dat is natuurlijk wel hele interessante dynamiek is het, maar wel heel treurig dat het zo gaat. En dat eigenlijk het maatschappelijk belang, wat zo evident is als je het over roken hebt, 22.000 doden per jaar, zo ongelooflijk veel kosten voor de gezondheidszorg. 8 miljard van de kosten van gezondheidszorg worden direct veroorzaakt door ziekten die te maken hebben met roken. Nou, het kan niet duidelijker volgens mij dat je daarin moet grijpen, maar het gebeurt gewoon niet. En dan is een bewindspersoon dus blijkbaar ook vleugellam. Ondanks dat je een hele belangrijke positie hebt.
Ja.
En dat vond ik wel teleurstellend soms.
Ja.
Ja, dat, ik vond dat wel
ik zou bijna zeggen frustrerend.
Ja.
Want uiteindelijk, zeker als een bewindspersoon eigenlijk tussen de regels aangeeft, ik ben het wel met je eens, maar die politieke ruimte is er niet. Ja. Als je ziet dat eigenlijk een bewindspersoon eigenlijk vastzit in een politieke context, sta je dan stil 4 jaar?
Nee, ik denk het niet. Want dan ga je weer terug. En dan ga je bij de politiek weg. En dan ga je weer naar de maatschappij kijken wat je daar kunt doen. En dan ontstaat toch ook heel veel particulier initiatief, noem ik het maar, van organisaties die toch besluiten om een stap te zetten die helpend is voor rookvrij.
Ja.
ABP heeft bijvoorbeeld ervoor gekozen om niet meer te beleggen in tabak onder onze druk. Dat geldt voor ABN AMRO later ook. Dat geldt voor sommige supermarkten, voor drogisterijketens. Die zijn allemaal opgehouden met tabak, zonder dat de politiek daar iets van gezegd heeft. Dus dan kies je daar weer voor een invloed. En dan is het maatschappelijk debat gaat weer de goede kant op. En dan kan je daarna weer naar de politiek kijken. Dus dit hebben we gedaan, dit is er gebeurd, nu kunnen we een volgende stap zetten. Dus ik zag dat niet als stilstand, maar gewoon een andere benadering. Weer terug naar de maatschappij en daar die invloed uitoefenen, dat is echt wel geslaagd.
Ja, daarmee zeg je eigenlijk ook een groot deel van je lobbyactiviteiten zit sowieso niet in Den Haag per definitie, maar juist misschien wel in het maatschappelijk veld om daar te mobiliseren.
Ja, het is gecombineerd, denk ik. Ik denk niet dat je politieke lobby in Den Haag kunt uitvoeren zonder dat je in de maatschappij actief bent om daar de publieke opinie te beïnvloeden. Dus als iemand naar mij toe zou komen, ik wil dat en dat regelen, en dan eerst terug naar wat er in de maatschappij de huidige situatie is. Kijken hoe je dat kunt veranderen. En dan, als je het veranderd hebt, of als je daar invloed op hebt uitgeoefend, dan kan je naar de politiek gaan en zeggen, kijk, we hebben dit bereikt. Kan je ons helpen om de volgende stap te zetten door wetgeving? En dat moet natuurlijk soms echt gebeuren. Sommige dingen zijn niet op basis van vrijwilligheid te regelen. Dan moet je dat wat de maatschappij vindt, bestendigen, of hoe noem je dat noemen, onderbouwen met een wet.
Ja.
En dat is wel mijn les geweest.
Ja.
En daar, ik hoop ook dat anderen daar niet naïef in zijn. Je stapt niet gewoon naar Den Haag, of naar een Kamerlid, of naar een bewindspersoon, om iets wat jij wilt te regelen. Nee, je moet zorgen dat je een coalitie hebt, dat je de publieke opinie mee hebt. Anders gaat het echt niet gebeuren.
We hebben het even over bewindspersonen gehad. We hebben natuurlijk ook wel het een en ander zien gebeuren in de Tweede Kamer de afgelopen periode. Volgens mij in de tijd van Stivoren was er ook nog een LPF. Dus allerlei elementen in meegemaakt. Hoe kijk je eigenlijk naar die Tweede Kamer toe als een instrument in invloed? Hè? Er wordt vaak gezegd, je moet bij een ministerie zijn en de Kamer die komt wel. Maar hoe kijk jij daarnaar?
Nou, mijn ervaring met dat schone luchtakkoord wat ik net noemde, is dat je als je een Kamerlid met een oprecht en goed onderbouwd verhaal waar maatschappelijke steun voor is, helpt om een motie in te dienen. En ook helpt, dat Kamerlid helpt om andere partijen hetzelfde aandachtsgebied of dezelfde beweging te omarmen. Dan kan je echt ver komen, maar dat vraagt heel veel politiek handwerk. Ook van ons als maatschappelijke partijen. Dus dat betekent dat je relaties moet hebben. Dat betekent dat je moet weten waar je wel en niet moet zijn. Dat je ook zelfs in gesprek moet gaan met partijen waar je zeker van weet dat ze niet jouw standpunt zullen huldigen. Om te kijken hoe zij daar op gaan reageren. Dus ik heb dat wel veel gedaan. We zijn wel veel daar geweest in de afgelopen jaren om dat soort van bewegingen mogelijk te maken.
Ja, en dan zeg je eigenlijk, je lobby daarop is dan vooral gericht op het eigenlijk inzichtelijk maken waarvoor je staat, waar het publieke debat over gaat, en daarin Kamerleden meenemen en verkennen hoe ze daarin staan.
Ja, en duidelijk maken dat de maatschappij het wenselijk vindt.
Ja.
Dus je moet altijd met onderzoek aankomen. Je moet met oprecht onderzoek. En niet dat ik even buiten sta met de vinger omhoog om te kijken hoe de wind waait, maar echt goed onderzoek waarin je aan kunt tonen dat dit een gewenste maatschappelijke beweging is. Dat schone luchtakkoord is daar echt een goed voorbeeld van. Het is niet optimaal, maar het is wel veel beter dan wat er was. En dat is in ieder geval de bedoeling om in 2030 4000 overlijdens minder te krijgen door maatregelen in te voeren die de lucht gezonder maken. En dat was het doel.
Ja.
Dus dat is echt heel goed gedaan.
En helpt het dan ook, hè? Stientje van Veldhoven zat eerst in de Kamer, werd daarna staatssecretaris.
Ja, dat is toeval.
Maar helpt dat?
Ja, dat helpt natuurlijk enorm.
Ja.
Ze moest haar eigen motie uitvoeren.
Precies, dat is toch
dat
wel
was
erg
fantastisch.
Fijn.
Ja, ja. Maar dat was. Natuurlijk moet je ook af en toe geluk hebben.
Ja.
Dit was gewoon geluk.
Ja.
Dat was dikke mazzel. Dat hadden we natuurlijk op geen enkele manier gepland. Maar
nee.
Ja, haar eigen motie lag bij haar ministerie. Dus
ja.
Dat was echt geweldig. En ja, daar hebben we echt wel taart op gegeten.
Ja, ik kan me iets meer voorstellen. Ja. Ja. Als je kijkt, hè, als gezondheidsfonds doe je een bepaalde lobby natuurlijk. Verschilt dat veel met andere organisaties, denk je? Want je hebt natuurlijk, nadat je dat zelf hebt gedaan, heb je ook een heleboel andere organisaties, wellicht bedrijven, farmacie, tabak, noem maar op, maar ook andere organisaties zien lobbyen. Wat maakt nou een lobby voor een gezondheidsfonds anders? Of is dat niet anders?
Nou, voor mij is dat heel anders, omdat je niet met een commercieel belang komt. Je komt niet met een politiek belang, je komt met een maatschappelijk belang. En ja, ik heb eigenlijk altijd gezegd, wij zijn de enige partij waar je partijdig voor kan zijn. Waar je voor moet zijn, want het gaat om de burgers. En in de grondwet staat dat de regering de burgers moet beschermen. En daar helpen wij bij. Dus als je het over gezondheidsissues hebt, denk ik dat je een bevoorrechte positie hebt. Misschien niet dezelfde hoeveelheid geld. Want commerciële partijen hebben vaak veel meer geld om die lobby op te zetten. Maar wel de righteousness, de oprechtheid van het verhaal wat je komt vertellen. En ik vertel het ook vaak tegen mijn collega's. Lang niet al die gezondheidsfondsen doen dat. De KWF en de Hartstichting en de Longfonds wel. Nierstichting ook. Maar lang niet alle gezondheidsfondsen zijn al zo voortvarend dat ze voortdurend hun issues zowel maatschappelijk als politiek belobbyen. Dus het is, ook daar is nog veel te winnen. Van welk willekeurig ander... Het gaat bijna allemaal om chronische aandoeningen. Die worden bijna allemaal veroorzaakt door dingen in de omgeving. Of het nou armoede is, of slechte woonomstandigheden, of slechte voedingsomstandigheden, of 80% van het voedselaanbod in de supermarkten wat ongezond is. Of, roken is natuurlijk evident. Ik denk dat instrument van maatschappelijke beïnvloeding, niet om donateurs te werven, maar om een mening in de maatschappij te droppen die de maatschappij omarmt, zodat je politiek echt iets voor elkaar kunt krijgen, echt een verandering kunt krijgen. Ik denk dat dat nog lang niet door iedereen ontdekt is. En de commerciële partijen hebben dat al lang ontdekt.
Betekent dat commerciële partijen ook bij jou komen?
Oh ja, ik ben...
Om het vinkje te zijn, om maar even zo te zeggen.
Ik ben ooit belobbyd door een bemiddelingsbureau, door de tabaksindustrie, voor gelijke beprijzingen van een cheque met sigaretten. Ja, een waanzinnig voorstel. Dus ik denk van ja, hoe haal je het in je hoofd? Maar dat gebeurde wel. En natuurlijk, we hebben met pharma vaak overleg gehad. Ik heb ook in het preventieakkoord aan de overgewichttafel gezeten, aan de voedingstafel. Nou, daar was het gesprek natuurlijk met de FNLI en met het CBL van de supermarkten. Dat waren heftige gesprekken.
Maar ben je ook niet een soort van aaibaar dat als jij het zegt dat het dan goed is?
Nee. Ik denk dat ik...
Nee, jij misschien niet, maar in het algemeen in ieder geval.
Nee, ik denk dat wij daar te fel voor zijn geworden. Te direct en te geopinieerd en niet meer, we zijn niet schuchter meer.
Ja, dat hoor je dan wel eens, hè, van als we het nou toch over farm hebben. Bij patiëntenorganisaties bijvoorbeeld, hè, waar farma ook soms aanklopt. Van joh, kijk even met ons mee, vind je dit ook geen goed idee? Zie je dat soort dingen wel gebeuren?
Ja, maar ik denk dat pharma een hele belangrijke rol speelt in het je krijgt geen medicijn op de markt zonder een commercieel traject. En dat doet pharma. Dat daar ook heel veel nadelen aan zitten en dat er farmabedrijven zijn die verkeerde keuzes maken door een medicijn wat uit patent is voor een ander ding weer onder patent te brengen, dat kan natuurlijk allemaal niet. En daar zijn zeker excessen, zoals op veel plekken. Zelfs in de goede doelenwereld zijn excessen.
Dus
die zijn er overal. Maar ik ken pharma, de kern van pharma, van de relaties die ik altijd gehad heb met heel veel farmabedrijven. Als je de juiste voorwaarden creëert, nooit met één farmabedrijf alleen iets doen, maar met een groep farmabedrijven, met een echt maatschappelijke verandering in de zorg bijvoorbeeld. Ja, ik vond dat hele prettige partners, hele slimme mensen die vaak ook met de juiste instelling goede dingen. Ja, dat is geen enkel probleem. We hebben met Zilveren Kruis en met AstraZeneca en met GSK in coalities gezeten over leefstijl en over de zorg voor COPD. Dat ging echt heel prima. Dus ja, je moet wel duidelijk zijn. En ik denk dat patiëntenorganisaties voorzichtig moeten zijn met hun financiële afhankelijkheid daarvan. Ik denk dat het prima partners zijn. Ik zou zeggen, doe dat dan zonder geld. Of ik zou tegen farma willen zeggen, stop al het geld wat je wil steken in patiëntenorganisaties in één pot. En laat het centraal verdelen aan al die clubs naar RATO. In plaats van dat je in een soort van subsidierelatie komt of een sponsorrelatie één op één. Dat zou ik afraden. Daar is ook wel over gesproken met de koepelorganisaties, maar daar is het nooit van gekomen. Dat zou ik beter vinden. Ja. Die financiële relatie maakt het soms moeilijk. Maar als je die niet zou hebben, zijn het prima partners om mee te werken. En dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor een hoop andere partners.
Ik wou zeggen, dat geldt dan voor alles. Want dit noemen we even als voorbeeld. Maar er ligt nog wel eens de beleving van, ja, wij zijn even de excuustrust die ja mogen zeggen. Of vanuit een NGO-achtige rol. Maar kon je eigenlijk duidelijk zeggen, dat is helemaal niet aan de orde. Dat is maar de voorwaarden gelijk zijn. Duidelijk zijn.
Met veel patiëntenorganisaties is het natuurlijk moeilijk, want die hebben financieel weinig kracht. En dus ook niet veel of niet de juiste mensen in dienst. Waardoor ze dat tegenwicht niet kunnen bieden. Longfonds heeft het grote voordeel dat het een grote goede doelenorganisatie is en een patiëntenorganisatie.
Ja.
En dat geldt voor een aantal anderen nog. Dus ook nog. Dus we hebben goede mensen in dienst die ook op de goede manier positie kunnen innemen en die daar ook niet schromen om daar een grote bek te hebben.
Ja.
En als je een kleine patiëntenorganisatie bent met weinig personeel, dat bovendien niet optimaal betaald wordt. En om dan zo'n gevecht aan te gaan met hoogbetaalde professionals die gesteund worden door allerlei, nou, dat is ook wel een oneerlijke strijd. Dus ik ben altijd heel erg voor het verhaal geweest van Els Borst, waarin ze zei dat patiëntenorganisaties veel beter gesubsidieerd zouden moeten worden door de overheid, om die tegenkracht tegen de commercie en binnen de politiek, om dat goed te regelen. Nu is het, ja, je krijgt een bedragje, maar wat kan een organisatie nou met 48, wat is het, 60.000 euro per jaar? Ik weet niet hoeveel het nu is, maar dat is niks. Nee. En daar kan je zo'n lobby voor jouw doel niet echt goed mee aan de gang krijgen. Daar kan je organisatie net een beetje mee runnen en de administratie op orde hebben. En het secretariaat een beetje, maar dat is gewoon een oneerlijke strijd. En als je vanuit het belang van een groep mensen met een chronische aandoening, waarvan heel veel mensen altijd zeggen, kunnen we proberen te voorkomen dat mijn kinderen dat krijgen, of kunnen we proberen te voorkomen dat het bij mij erger wordt. Ja, als je dat echt goed wil doen als patiëntenorganisatie, dan moet je veel meer geld, middelen en mensen hebben om dat te kunnen realiseren. En dat is wel een oneerlijke strijd. En dat is voor Longfonds en Alzheimer Nederland, die veel groter zijn, is dat makkelijker. En dat laat ik zien dat het kan, als je maar het geld hebt en de mensen. Maar de afhankelijkheid van sponsoring door commerciële partijen is best lastig.
Ja, ik hoor je eigenlijk zeggen dat onafhankelijkheid dus voor alle partijen, je zelfstandig je broek kunnen ophalen, daar een belangrijke voorwaarde is, als je wel die samenwerking zou willen zoeken in de lobby.
Ja, ik denk dat het ook voor die andere partij heel belangrijk is dat je onafhankelijk bent. Want anders heb je er niks aan. Ja. Als je gekocht bent door een commerciële partij, wat kan je dan nog? Dan ben je niet meer geloofwaardig. Dus je moet ook onafhankelijk blijven. Ja. Dus je moet ook zorgen dat je financieel zo onafhankelijk mogelijk bent. Want anders heb je een ongeloofwaardig verhaal.
Ja. Als je als NGO opereert, dan heb je natuurlijk een grote maatschappelijke perspectief en maatschappelijke positie. Toch zei je, niet al die gezondheidsfondsen zijn er nog mee bezig. Waar liggen dan de drempels, denk je?
Nou, ik denk dat nog lang niet alle gezondheidsfondsen...
En zijn het alleen de gezondheidsfondsen of ook andere dingen? Heb je daar een beeld bij?
Nou, als je het over de ontwikkelingssamenwerkingsclubs hebt, ik denk dat die al veel langer op purpose georganiseerd zijn. Dus dat die ook gemeten worden, hun impact ook gemeten wordt op wat ze bereikt hebben. Ik denk dat in de natuur- en milieuhoek dat ook wel meer op doel is gericht. En de gezondheidsfondsen hebben heel lang zijn gewoon fondswervende instellingen geweest. Ja. Die geld ophaalden voor onderzoek, waarmee ze onderzoek betaalden. En daar gingen wetenschappers mee aan de gang en dat was het. Dat was ook wat mensen met chronische aandoening of met dodelijke aandoeningen wilden. Dat er onderzoek kwam waardoor het minder erg werd. Maar langzamerhand zie je dat steeds meer clubs opgeschoven zijn naar preventie, naar het voorkomen van aandoeningen, naar het besef, het zelfbewustzijn dat ze invloed hebben, maar lang nog niet allemaal hebben de organisatie erop ingericht, op lobby, op maatschappelijke beïnvloeding. En nog veel zijn gewoon geld aan het ophalen voor onderzoek. En dat, eigenlijk moet dat niet zo gaan. Dus ik heb bij de Longfonds al heel vroeg gezegd, daar zijn we niet van. Wij zijn niet, ik zei dat gekscherend, we zijn er niet voor om slimme mensen in zwarte jurkjes met een raar petje op en een boekje aan hun familie te laten uitleggen wat ze de afgelopen 4 jaar hebben bestudeerd. Een promotie. Daar zijn we niet voor. Ik hoef niet een kast vol met proefschriften te hebben. Ik wil resultaat voor mensen met longziekte hebben. Dus wetenschap moet ook gericht worden naar resultaat voor mensen. En niet voor het resultaat van voor een wetenschapper is een promotie. En voor de hoogleraar is meer promovendi. En dat is eigenlijk geen resultaat voor ons. Dus je moet zoeken naar een combinatie tussen hun resultaat en ons resultaat. En dat zou veel meer moeten gebeuren. En het is niet zo dat één onderzoeker de oplossing voor zo'n ziekte oplevert. Ook een tientje levert niet oplossing voor ziekte. Het gaat om samenwerking, het gaat om internationaal samenwerken. Het gaat om veel geld wat internationaal gecoördineerd moet worden. Om samen, stap voor stap, over een hele lange periode naar oplossingen te komen, waar dan ook later waarschijnlijk nog pharma bij moet komen om het commercieel neer te zetten. Dus het is gewoon een heel langdurig proces. En ik denk dat je als gezondheidsfonds, als je op preventie inzet, dat je eigenlijk veel zichtbaarder en effectiever op kortere termijn echt resultaat kan boeken.
Ja. Als je kijkt, hè, we zitten, tenminste, ik las in een artikel bij KAMG, waar je onlangs ook spreker was, dat je pleitte voor een partij voor de gezondheid.
Ja, dat was bij een preventiecongres. KAMG, dat is een club waar mijn zoon mee te maken heeft, want die wordt opgeleid daar.
Misschien voor de luisteraars, hè, het is de koepel voor artsen, maatschappij en gezondheid.
En dat is mijn zoon.
Precies. Ja. En daar was jij spreker.
Ja, ik was daar spreker. Nou, ik was bij een spreker bij een preventiecongres waar zij ook waren. En ik dacht, ik was gevraagd om ervaringen uit het buitenland op het gebied van gezondheidsbeleid. Om daarover te vertellen. Ik dacht, laat ik nou dat anders doen. Laat ik die ervaringen uit het buitenland nou vertalen alsof het bouwstenen waren voor het nieuwe programma van de Partij voor de Gezondheid. Het was een trucje om wat in het buitenland gebeurt niet droog op te sommen, maar om het te vertalen naar iets bruikbaars. En dus ik had op ieder thema over voeding, over roken, over allerlei thema's had ik in het buitenland ervaringen opgehaald. Bijvoorbeeld de rol van woningbouwvereniging in gezondheid. Noem maar op. Gezondheidsbeleid of het rookbeleid in Australië en Nieuw-Zeeland. En ik had voor iedere keer gezegd van oké, dat hebben ze daar gedaan. Laten we het programmapunt voor de Partij voor de Gezondheid is. Het voedselaanbod in supermarkten moet in 2040 80% gezond zijn. Zulke soort dingen. En toen had ik dat gedaan. Het kwamen allerlei mensen naar mij toe. Die zeiden van ja, maar kan ik me inschrijven daarvoor? Of kunnen we dat samen doen? En mensen van Partij voor de Sport kwamen naar mij toe. Kunnen we samenwerken? En het was gewoon een grap. Het was een manier om een boodschap over te brengen. En eigenlijk werkte dat heel goed. Dus ik heb net verteld dat ik denk dat ik in de Tweede Kamer niet effectief zou zijn. Maar
je partij heeft je al binnen.
Maar die Partij voor de Gezondheid is echt wel een goed idee. En het is ook een goed idee omdat alle issues, in ieder geval nationale issues. Als je het hebt over woningbouw. Woningen, de kwaliteit van woningen, de kwaliteit van wonen en de leefomgeving is ongelooflijk belangrijk voor gezondheid. Als je het hebt over onderwijs. De kwaliteit van onderwijs en kennis überhaupt. Los van de maaltijden op school en de gezondheid op school. Onderwijs ongelooflijk belangrijke voorwaarden voor gezondheid. Als je het hebt over sociale cohesie. Ongelooflijk belangrijke voorwaarden voor gezondheid. Als je het hebt over werk en inkomen. Dus het basisinkomen, dat soort dingen. Al die issues die er nu spelen. Die zouden ook getuned kunnen worden naar het voorkomen van ziekte. Naar het behoud van gezondheid. En dat gebeurt eigenlijk niet. Dat thema gezondheid speelt in bijna alle landelijke issues, zou dat een hele belangrijke rol kunnen spelen. En zou het veel makkelijker naar de mensen kunnen brengen. Want het gaat over hen.
Ja.
Het gaat over jouw gezondheid. Ja. En als je op al die thema's wonen, onderwijs, werk en inkomen, sociale cohesie. En natuurlijk ook gewoon zorg en klassieke preventie. Hè. Je moet mensen natuurlijk ook gewoon helpen om stappen te zetten om gezonder te worden. Maar dat komt eigenlijk onderaan die cascade. Dat begint ergens anders. En dat is allemaal beleid wat nu actueel is. Er moeten huizen komen, goede huizen. Mensen moeten kunnen wonen, überhaupt. Het is eigenlijk een soort omgekeerde Maslow. Althans, ja. het is, je moet, als je geen bestaanszekerheid hebt, dan hoef je helemaal niet meer na te denken over gezondheid. Dat gaat zeker mis met die gezondheid. Dat hele programma van de eerste 1000 dagen is allemaal gericht op mensen helpen om de goede keuze te maken tijdens de zwangerschap en voor de zwangerschap al. Dat heeft allemaal te maken met hele grote maatschappelijke issues. Als je 12 keer naar de huisarts gaat met hoofdpijn, dan heb je geen hoofdpijn, dan is er iets anders. Schulden, ruzie, een slecht huis, je woont langs een hele drukke straat met alle luchtvervuiling. Wat? Er is iets anders aan de hand. Dus dat hoeft helemaal niet opgelost te worden in de zorg, dat moet ergens anders opgelost worden. En dat vond ik eigenlijk een mooi thema voor de Partij voor de Gezondheid.
Zie je hem komen?
Nou, ik wil niet in de Tweede Kamer, maar
je kan hem wel oprichten.
Ja, ik kan hem wel. Ja, nou, misschien bij deze oproep, als mensen daar met mij aan willen werken, dan gaan we aan de slag.
Ja, bij deze. En wie weet wanneer er weer nieuwe verkiezingen weer zijn.
Ja, dat kan zo maar binnen een jaar gebeuren. Ja.
Precies, precies. Nou, voordat we daar naartoe gaan, ik wil straks eigenlijk vooral even met je kijken van goh, wat mensen die nu luisteren, wat zou jij adviseren in de huidige politieke context? Hè? Want we zitten midden in een formatie, nieuwe Tweede Kamer, noem maar op. Maar voordat ik daar naartoe ga, Wat is eigenlijk de meest aansprekende lobby voor jou geweest in die 18 jaar?
Nou, het zijn er twee. Ik heb het al verteld. Het gaat over de hele rookvrij beweging in Nederland rookvrij. Dat is heel succesvol geweest. Het zijn nog lang niet van de roken af, maar de beweging is heel duidelijk. Dus dat is met al zijn ups en downs in het voortraject, is dat in mijn beleving heel succesvol geweest. Ook door de juiste bewindspersonen. Paul Blokhuis was natuurlijk heel belangrijk in de vorige regeringsperiode. Ja. Die was zelf overtuigd van die beweging en heeft echt op de meest, op de ongelooflijke manier heeft hij ook zijn politieke positie gebruikt, ingezet en geprobeerd vanuit een kleine partij met een moeilijk dossier als staatssecretaris. Heeft ongelooflijk goed gedaan voor ons, hè, vanuit ons perspectief. Dus dat was echt heel erg. Wij deden dat gewoon samen met een groot aantal maatschappelijke partijen en het ministerie en de minister of de staatssecretaris. Dat was echt mooi. En ook dat Schone Luchtakkoord. Ja. Dat is natuurlijk echt ook heel succesvol geweest met Sintje van Veldhoven. Dus dat zie ik wel. Als
dat zijn de twee parels.
Het kan echt. Ja. Je kan echt, als je het goed doet, als je het goed aanzet, zorgvuldig voorbereid, de juiste insteek kiest, de juiste relaties hebt, opbouwt, dan kan je echt iets bereiken.
Laten we vooruitkijken. Nu de Tweede Kamer. Nieuwe politieke realiteit. Nieuwe formatie die loopt tussen best wel bijzondere partijen. Stel voor dat jij nu aan het stuur zou zitten van een organisatie. Wat zouden jouw stappen zijn? Wat zou je advies zijn?
Nou, het was wel een schok voor ons wat er gebeurde vanuit maatschappelijk perspectief. Ik denk dat als je de partijprogramma's van de partijen bekijkt die nu aan het praten zijn met elkaar, dat deze beweging niet per se gunstig is voor het creëren van een sociaal helpend beleid voor de kwaliteit van de maatschappij en voor het voorkomen van ziekte, dus het behoud van gezondheid. Ik denk dat we daar heel zorgvuldig naar moeten kijken wat er nou uiteindelijk gaat gebeuren. Want we weten natuurlijk helemaal niet wat er gaat gebeuren. Ik denk wel dat het goed is als deze regering er komt. Want dan weten we tenminste wat we hebben als we op deze partijen stemmen. Ik kan niet zeggen dat ik... Ik heb geen vertrouwen in de sociaal-maatschappelijke context van deze partij, van deze komende regering. Dus ik hoop dat ik verkeerd zit. Maar ik denk dat het voor de zorg, voor mensen in kwetsbare situaties, voor sociale woningbouw, voor sociale cohesie, voor verbinding in de maatschappij, niet de partijen zijn die gaan helpen. En als ik nou in mijn cascade praat van waardoor komt ongezondheid, waardoor word je ziek, dan zit dat allemaal daar. En als dat niet op een sociaal verantwoorde manier met perspectief voor alle mensen in Nederland wordt ontwikkeld, dan gaan we een tijdje van stilstand of achteruitgang tegemoet. En dan hoop ik dat het niet al te lang duurt. Maar we moeten goed kijken. Ik kan het helemaal verkeerd zien. We weten natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Maar ik vrees wel een beetje voor de voortgang van het dossier op gezond leven. De gezonde generatie. Wij willen graag dat in 2040 de 15-jarige van dan in Nederland bij de gezondste top 3 van de wereld behoort. Nou, dan moeten we echt wel zorgen dat er niet meer gerookt wordt. Dan moeten we echt zorgen dat er gezonde voeding is. Dan moeten we echt zorgen dat onderwijs goed geregeld is. Dat mensen gewoon überhaupt al maaltijden op school krijgen, om maar iets te noemen. Dat mensen echt moeten leren lezen. Iedereen moet kunnen lezen en schrijven. Dat zijn allemaal dingen waar dat vraagt een sociale benadering van de maatschappij. En, nou, ik hoop dat dat niet weggaat, maar vrees wel.
Ja, en wat zou je dan adviseren? Want je had het net eigenlijk over dat je die maatschappelijke opinie wil blijven meenemen. Nou, jullie hebben dat kunnen doen en hebben andere organisaties ook juist op thema's rond gezondheid en leefstijl. Dat is nu niet anders, toch?
Als er een zakenkabinet komt, als er een kabinet komt met bewindslieden die op inhoud geselecteerd worden en niet op politiek. En als het regeerakkoord tamelijk open is, dan heb je een kleine kans dat je met beïnvloeding, met gesprekken met Tweede Kamerleden, want er is best een groot midden als je het goed beschouwt.
Ja. En een heleboel nieuwe Kamerleden.
En een heleboel nieuwe Kamerleden, 60% geloof ik.
Ja, dat geeft echt wel kansen ook, denk ik.
Dat denk ik ook. Dus ik denk dat je dan vanuit die wat opener context die in het regeerakkoord zou kunnen komen, met bewindslieden die daar zitten omdat ze iets kunnen, omdat ze inhoudelijk begrip hebben over dat een minister van Economische Zaken een econoom is, en dat een minister van gezondheid.
Een tweede Ernst Kuipers.
Een tweede Ernst Kuipers zit.
Ja.
Dus als dan in die zin een zakenkabinet komt, dan denk ik dat we wel kans hebben om toch een aantal van de issues via de Kamer levend te houden. En daar toch beweging in te krijgen. Dus het is niet dat ik helemaal.
Je zegt niet tegen iedereen: ga in een hoekje zitten.
Nee, ga rustig zitten huilen. Nee, ga zitten huilen in een hoekje. Dat zou ik zeker niet doen. Maar het vraagt wel een andere. Het vraagt een andere benadering. En ik denk niet dat de boel zo dichter getimmerd gaat worden als dat vroeger was. Dat kan haast niet. Daar zijn de verschillen te groot voor. Dus dan moet je het openlaten. En dan is het dus politieke ruimte,
ja,
zou ik zeggen. Maar daar weet jij meer van dan ik. Maar zo zou ik het inschatten. Dus ja, ik denk wel dat er kansen zijn. Maar dat we wel even goed moeten kijken wat er gebeurt. En dat we straks lichter een regeerakkoord, hoop je. En je kent dan de Kamerleden weer beter. Dus dan moeten we stappen gaan zetten. En dat vraagt wel. Je moet allemaal nieuwe relaties opbouwen. Heel goed kijken wie met je mee kan denken en wie niet.
Ja.
En ook zorgen dat je in het midden blijft. Want het is een andere overtuiging van mij. Dat je aan de randen. Je kan, ik zeg altijd maar, als je op een landweggetje staat en je roept tegen een paar koeien dat je gelijk hebt, dan zeggen ze boer terug en dan heb je gelijk. Maar als je op de hoofdweg blijft, dus in het midden. En als je daar kan kijken of je goede gelijk, je sociale gelijk kunt krijgen, dan heb je echt invloed. Op dat landweggetje niet. Dus je moet wel in het midden blijven. En je moet daar zijn waar het gebeurt. En niet je eigen gelijk in een of andere niche gaan halen, want dat is zinloos.
Dat gaat je niet helpen.
Dus je moet echt op de hoofdweg blijven. En dat geldt voor de politiek ook. Ja. Voor je relatie met de politiek ook.
Ja. En dat is best spannend, denk ik, in deze context. Want ook al kies je de weg in het midden, die ligt wel een beetje aan de rechterkant, wat je net zei.
Ja.
In het spectrum waar leefstijl bijvoorbeeld preventie niet de hoogste voorrang heeft.
Nee, je hebt dus gezien wat er in Nieuw-Zeeland gebeurt, dus op het rookgebied. De premier Ardern had een doel om, geloof naar al 8% rokers in Nieuw-Zeeland. En dat is dus veel minder dan in Nederland. Ze wilden nog verder naar helemaal geen rokers. 4%, ik weet niet wat het was. Ja, die heeft een heel programma daar opgezet met allerlei doelstellingen. En zij valt weg. En er komt een rechtse regering. En die schaft het hele programma af. In één keer. Iedereen in de hele wereld was heel erg trots op wat Nieuw-Zeeland ging doen.
Ja.
En daar komt een andere politieke wind, diametraal tegenover wat van haar sociaal-democratische benadering was. En het is helemaal weg. Zo met een één pennenstreek. Dat is wel. Als dat gebeurt in Nederland, dan.
Maak je zin eens af, zou ik zeggen. Dan.
Er komt er in ieder geval wel behoorlijk wat maatschappelijke onrust, zou ik zeggen.
Ja.
In ieder geval kan ik me voorstellen dat mijn opvolgers daar heel veel lawaai over gaan maken.
Ja. En vooral met elkaar.
Altijd met elkaar. Alleen ben je niks.
Nee. Jij bent nu met pensioen. Ik durf bijna niet te zeggen, want we spraken elkaar even voor. Het zei, ik ben nog met van alles bezig. Als ik jou over een jaar spreek, en laten we er nou eens van uitgaan dat het kabinet er wel komt.
Mm-hmm.
Wat hoop je dan? Want het is altijd goed om vooruit te kijken. Wat er qua preventie, leefstijl, wat de volgende stappen zijn. Want het is moeilijk, dat snap ik. Maar waar ben je? Wat is het meest minimale waar je dan in ieder geval blij mee bent?
Nou,
behoud, denk, is dat dan?
Ja, dat is het eerste. Het eerste is dat er niet teruggeploegd wordt. Dat wat er nu is, de afspraken die er zijn, dat die ook doorgevoerd worden. Dus tabak uit de supermarkten per halverwege volgend jaar. En Albert Heijn, sommige Albert Heijns doen het nu al. Ik denk dat we hebben nu afgesproken dat het tabak uit de benzinestations gaat per 2030. Ik vind dat veel te laat. Ik zou zeggen, doe 2027. Dat is dan weer een wens vooruit, anders dan het nu is. Ik denk dat dat we over het voedselaanbod, dat we daar stevig mee aan de slag moeten. De suikertax, ik zou zeggen suiker, zout en vettax. Laten we in ieder geval die suikertax behouden die er nu verdekt is.
Verdekt, ja.
Het is verdekt, het is niet echt de suikertax. Ik vind dat het anders moet, maar dat behoud zou ik in ieder geval dat allemaal niet terugdraaien. Dus de accijns op tabak niet terugdraaien, de suikertax of de accijns op suikerhoudende frisdranken niet terugdraaien. Als dat dan vastgelegd is, dat er niet teruggedraaid wordt, dan denk ik dat we moeten gaan kijken naar hoe we het hoe we stappen vooruit kunnen zetten op die dossiers. Dus eerder, duidelijk, ook op luchtkwaliteit, meer elektrisch vervoer, diesels de stad uit, tweetaksscooters weg, al dat soort dingen. Maar dat is allemaal vooruit. En ik weet niet of we daar ruimte voor krijgen. Maar in ieder geval niet anders dan nu. Dus dat zou mijn eerste wens zijn. Probeert met z'n allen te behouden wat er nu is op het gebied van preventie. En dat gaat ook over wonen, dat gaat ook over scholen, over onderwijs. En dat gaat ook over inkomenspolitiek. Maar dat gaat ook over preventiepolitiek. En dat gaat ook over zorg. Dan moet ik in de zorg ook van alles gebeuren.
Ja.
Want de kosten van de zorg die blijven stijgen. De dubbele vergrijzing bij het personeel en bij de mensen, die gaat natuurlijk enorm problemen opleveren. Dus die digitalisering van zorg moet doorgezet worden. Al dat soort dingen moeten echt niet stoppen.
Nee.
Dus laten we die beweging die er nu is behouden in de eerste instantie. En dan vervolgens zijn op al die dossiers zijn er kleine stappen vooruit te zetten.
Ja.
En dat gaat altijd in kleine stappen. En dat is ook goed.
En moeten we nog, wat je zei net in het begin, hè, internationale samenwerking is ook van belang. We hebben dit jaar ook de Europese verkiezingen. Moeten we daar iets mee, vind je, als gezondheids, als organisaties, NGO?
Nou, ik heb altijd geprobeerd om, daar de radar nog langzamer. Dus ik heb altijd geprobeerd om dat over te laten naar de Europese koepelorganisaties van Longfonds. Die waren best effectief, maar het is eigenlijk meer steunend dan dat je daar de lead kan verwachten. Dus als er in Europa iets gebeurt wat helpend is voor Nederland, dan is dat fijn. Bijvoorbeeld rondom tabak zijn er wel een aantal stappen gezet bij de WHO en bij in Europa die helpend zijn. Als je de lobby rond tabak en de grenseffecten, dat is natuurlijk altijd gedoe. Dus het zou fijner zijn als we allemaal de prijs omhoog gooien van tabak. Niet alleen maar in Nederland, maar ook in België, Duitsland en dan dus ook weer in Frankrijk en noem maar op. Maar ja, dat is. Ik heb me daar nooit aan gebrand, omdat het nog langzamer ging dan in Nederland. Maar dat moet wel gebeuren. Maar ik heb altijd een beetje het gevoel dat als Nederlandse organisaties dat doen, organisaties die op Nederland gericht zijn, zoals gezondheidsfondsen, dan dat je minder effectief bent. Ik zou me richten op Nederland.
Oké. Michael, heel veel dank dat je hier was. En
graag gedaan.
Dat we vooruit hebben mogen kijken en terug mogen kijken. En nou, we blijven elkaar wel zien, dus wellicht vraag ik je nog een keer om met mij eens naar de paragraaf zorg te kijken in de nieuwe regeerakkoord.
Oké, dat is leuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
Dit was de eerste podcast van de Public Affairs Academie in het nieuwe jaar. Wil je meer weten? Blijf ons dan volgen. Maar vooral, kom naar de Nacht van de Lobbyist op 18 januari. We hebben een prachtig programma met keynote-spreker Renske Leijten. 10 interessante workshops, deelsessies, bijeenkomsten, debatten. Het krijgt allerlei vormen. En we sluiten natuurlijk, traditiegetrouw zou ik zeggen, af met cabaret. Ik meld je nu aan. Ga naar denachtvandelobbyist.nl of naar de Public Affairs Academie website. En we zien je graag op de 18e.